Een leerling motiveren voor een toets. Het lijkt onbegonnen werk, maar de volgende spreker weet aan welke knoppen je moet draaien en geeft meerdere tips en tricks. Professional meet student in gesprek met Renske de Klein. Renske, welkom. Jij zet vraagtekens bij de manier van toetsen in het voorgezet onderwijs. Waarom?
Interessante vraag. Het is eigenlijk niet eens zozeer dat ik zelf vraagtekens zet bij hoe we nu toetsen. Maar het valt me op dat er wel onrust is om toetsen heen. Dat mensen het idee hebben dat zouden we op een andere manier moeten doen. Het gaat nu zo om de cijfers. Leerlingen zijn alleen maar met cijfers bezig. Ouders zijn alleen maar met cijfers bezig. En als gevolg daarvan ook docenten, teamleiders, schoolleiders. En ik denk zelf dat het debat eigenlijk niet eens zozeer precies zou moeten gaan over geven we nou wel of geen cijfers. Maar meer over hoe toetsen we, waarom toetsen we en wat doet dat met de motivatie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Maar aan welke kant sta jij dan precies?
Dat is een goede vraag. Dan wil ik eerst nog even het spectrum schetsen. Aan de ene kant is er de roep, vooral vanuit onderzoek met de zelfdeterminatietheorie, dat liet zien, beloningen en dus toetsen maken de intrinsieke motivatie van kinderen, leerlingen kapot. Dus, wordt gezegd, zouden we niet zoveel moeten toetsen. En aan de andere kant hoor je juist ook vanuit docenten die zeggen, mijn leerlingen zijn alleen maar bezig met, komt dit ook op de toets, mevrouw? Dus als ik geen toetsen meer heb, zou ik niet weten hoe ik mijn leerlingen moet motiveren. Beetje gechargeerd, dat is het spectrum. Waar sta ik? Ik denk dat ik kan me geen onderwijs voorstellen waarin we niet beoordelen. Want je wilt toch de hele tijd in kaart brengen, waar staan de leerlingen? Wat zouden ze nog beter moeten leren? Dat doen we nu met toetsen en cijfers geven. Daar heb ik geen fundamentele bezwaren tegen. Als we namelijk goede toetsen afnemen, dan zeggen die cijfers iets over in hoeverre de leerlingen het begrepen hebben. Ik denk wel dat het zinvol is dat als we toetsen en cijfers geven, dat we ook rijke feedback geven. Dus ook inhoudelijke terugkoppeling over wat is het doel, hoe sta jij ervoor, wat kun jij nog verbeteren. En ik denk dat als we toetsresultaten hebben van leerlingen waar we vertrouwen in hebben, waarvan we zeggen die hebben kwaliteit, die gaan ergens over, vind ik het heel zinvol om als school die toetsresultaten te gebruiken om te analyseren hoe doen de leerlingen het eigenlijk? Wat is voorspellende waarde van de onderbouw voor de bovenbouw? Dat soort dingen. Dus ik ben een beetje terughoudend in meteen alle cijfers overboord.
En we gaan het hier verder de komende 20 minuten uitgebreid over hebben, Renske. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Daar heb ik namelijk een tafeldame voor. Merel Kuipers, student aan de Universiteit van Amsterdam. Merel, wat voor toetsen krijg jij eigenlijk op de universiteit?
Goeie vraag. Eigenlijk wel hele traditionele toetsen.
Dus echt is dat gewoon multiple choice? Of?
Nou, niet eens zozeer, maar wel gewoon toetsen van schrijven op eigenlijk kennis reproduceren. En daar krijg je inderdaad een beoordeling op door middel van een cijfer. En dat laat me ook wel nadenken van hoe zou dat er bijvoorbeeld uit kunnen zien als het niet meer alleen een cijfer is? Hoe ziet dat er dan uit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want wat vaak naar boven komt als ik docenten voortgezet onderwijs spreek, is dat ze zeggen, als ik al de tijd en moeite heb genomen om leerlingen rijke en inhoudelijke feedback te geven bij het cijfer dat ik ze geef, zijn ze daar totaal niet in geïnteresseerd. Ze leggen het naast zich neer en ze gaan door met het volgende hoofdstuk. En in dat gesprek probeer ik vaak de vraag te stellen, is dat nou zo gek? En vaak gebruik ik een theoretisch model van Graham Gibbs. Die heeft aangegeven, toetsen helpt bij het leerproces als aan 10 voorwaarden wordt voldaan. Ik zal ze niet allemaal opsommen, maar nummer 6 is, de feedback wordt gegeven op het moment that still matters to the student. En ik denk dus dat als je het bij je eindoordeel krijgt en jij krijgt dan bij jouw cijfer die uitgebreide feedback, dan mattert het eigenlijk niet meer voor jou. Dus volgens mij om het echt het leerproces te doen helpen, is het belangrijk om te kijken wat is een zinvol moment om die rijke feedback te geven, zodat jij je met aandacht gaat lezen, dat het nog nut heeft om hem te verwerken, zodat je er ook echt iets van kunt leren en dat je dan later daar nog weer een keer een cijfer bij krijgt. Maar ik denk dat het is het meest krachtig als je dat al gedurende het proces krijgt en niet op het einde. Dan is het alleen maar, dit hoorde ik vorige week, dat vond ik mooie. In het Nederlands hebben we niet zo'n mooie woordspeling, maar dan krijg je feedback to prove in plaats van to improve. En ik denk to improve is volgens mij waar we met z'n allen op uit zijn, leren.
Wat is volgens jou de nieuwe manier van toetsen? Hoe zie jij dat idealiter voor je?
Nou, of het nieuw is, Dat vind ik moeilijk om te bepalen, maar wat voor mij toetsen in het ideale geval zou zijn, is dat het de docent en leerlingen informeert over waar staan de leerlingen eigenlijk? Wat hebben ze al wel begrepen? Wat nog niet? Wat hadden ze eigenlijk al moeten begrijpen? En dat er ook handelingssuggesties bij zitten. Dus wat kan een leerling doen om zichzelf te verbeteren? En wat kan een docent doen gezien de toetsresultaten? Welke dingen hebben de leerlingen als groep misschien nog niet begrepen? Dus ik zie dat toetsen to prove zou ik graag willen aanvullen met heel erg dat improve. Dus hoe kunnen docenten hun lessen improven, verbeteren, en hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces verbeteren?
Hoe ziet dat er dan concreet uit? Is het dan de bedoeling dat leerlingen ook een soort feedback aan de docent geven van zijn of haar stem in het proces?
Nou nee, ik zie het eigenlijk meer in dat er een feedbackverwerkingsactiviteit zit bij toetsen. Dus je krijgt een terugkoppeling over hoe je het hebt gedaan. En een cijfer is daar een uitdrukking van. Maar ik denk als je daar meer taal aan geeft, als je beschrijft dit was al goed en dit nog niet, dan is het al veel informatiever. En in de ideale wereld zit daar nog een verwerkingsopdracht bij, waarin je dus die op maat, dat op maat onderwijs, hè, die individuele informatie die over jou gaat, nog gebruikt en verwerkt. En dat je dat nog eens een keertje inlevert bij je docent, zodat die kan zeggen, ja, en nu zie ik dat het kwartje wel is gevallen. Of nee, we zijn er toch nog niet. Kijk nog eens hiernaar, probeer dit eens uit.
Maar dan zie ik ook heel veel extra werk voor een docent en een student. Eigenlijk aan beide kanten zie ik komen.
Ja, dat klopt. En de vraag is of dat nou zoveel extra werk is. Want veel docenten stoppen dus al veel werk in het formuleren van feedback. Alleen wordt er niet gebruikt. Dus ik vraag me af of het voor een docent nou zoveel extra tijd zal kosten. Het gaat de leerling wel, of de student, wel meer tijd kosten. En daarvan denk ik, hartstikke mooi, een hele zinvolle leeractiviteit. Leren gebeurt niet vanzelf.
Nee, dat is zo. Want als ik het goed begrijp, is die leraar dus al bezig met het geven van feedback. Alleen nog niet op een hele effectieve manier, waardoor die tijd eigenlijk verspeelde tijd is.
Ja, nou, ik denk dat het niet eens zozeer verspeelde tijd is. Ik denk dat dat dit ook een beetje het systeem is wat we met z'n allen gewend zijn en waar we dan toch min of meer gedachteloos mee doorgaan. Terwijl ik denk dat als we die tijd en energie dus net wat anders inzetten, en misschien kost het ook wel extra tijd hoor, dus hè, hou me te goede, maar dat we dan eigenlijk meer winst halen, meer leerwinst halen uit alle tijd die we al stoppen in het toetsen. Want daar gaat nu ook al heel veel tijd in zitten, zonder dat dat nou zoveel oplevert.
Ja. Je zegt dat is heel erg het systeem waar we dan al in zitten. Is het dan ook heel moeilijk om dat te veranderen?
Ik denk dat het lastig is om dat te veranderen, omdat stap 1 is dat je realiseert, goh, vrek, inderdaad, ik doe dit ook al jaren zo en dat kun je best ter discussie stellen en je kunt nadenken over alternatieven en daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Dus je kunt of een heel klein dingetje aanpassen in een werkvorm in je les, waardoor je leerlingen of studenten toch aanzet om die feedback te gebruiken. Of je bouwt een hele nieuwe school en je zegt hier op school doen wij niet meer aan cijfers geven en doen wij niet meer aan toetsen. En allebei zie je volgens mij gebeuren in het land.
Ja. Je zei al eerder dat je docenten sprak die zeiden van nou dat dit leeft. Leeft het eigenlijk ook onder leerlingen zelf? Komt daar ook een vraag hiernaar uit of is dat echt iets vanuit docenten?
Nou, dat is een goeie. Kijk, toetsen leeft bij leerlingen. Want de leerling leert voor de toets. En dat is eigenlijk wat ik vooral via docenten terughoor. Dat ze zeggen, die leerlingen zijn alleen maar bezig met de toets. En vaak is mijn reactie erop dat ik denk, gek hè? Dat is namelijk het beoordelingssysteem. De reden dat ik niet op de snelweg flink op het gas trap, als ik denk, er is niemand in de buurt, dit is niet onveilig wat ik aan het doen ben, is omdat ik geen boete wil. Daarin conformeer ik me ook aan het systeem. Dus ja, leerlingen zijn bezig met toetsen en ik hoor wel eens via de route van ouders terug dat zij veel toetsdruk ervaren. En volgens mij is de kettingreactie daar dat je dus hebt, docenten hebben het idee, leerlingen leren alleen maar voor de toets. Dus laat ik maar veel en regelmatig toetsen, waardoor leerlingen van de ene toets naar de andere hollen. En ja, dat lijkt me geen wenselijke situatie. En ik sprak vorige week een docent en ik had me dat niet eerder gerealiseerd, misschien wel heel naïef. Maar die benoemde, soms kom je daardoor in een situatie dat je eigenlijk met je collega's aan het concurreren bent om de tijd van de leerlingen. Dus dan merk ik, leerlingen hebben het huiswerk voor mijn vak niet gemaakt, omdat ze een toets aan het voorbereiden zijn voor een ander vak. En dan zou mijn reactie kunnen zijn, dan moet ik ook meer gaan toetsen, maar dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. En toen dacht ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Zo ontstaat er wel echt toetsdruk bij leerlingen.
Ja. En wat doet dat voor de motivatie van de leerling?
Nou, je richt de, je spreekt dan eigenlijk heel erg de extrinsieke motivatie van de leerling aan. Na, dus het leren voor een doel buiten jezelf. Hè? De voorgehouden worst of het plak peperkoek. En ik denk dat je daarmee dus iets meer het oppervlakkige leren in de hand werkt. Want die leerling holt, zoals gezegd, van de ene naar de andere toets. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik denk dat er heel veel ruimte is om de intrinsieke motivatie van leerlingen aan te spreken. Want hoeveel leerlingen zouden nou echt, als ze helemaal vrij mochten kiezen, zeggen, dan zou ik lekker naar school gaan en 8 lesuren op een dag. Dus weet je, dat is ook wel weer de andere kant. Maar als die toetsdruk echt te veel oploopt, denk ik dat het leren van leerlingen een stuk oppervlakkiger wordt. En dat ze dus korte termijn motivatie eigenlijk hebben.
Maar wat is dan, wat werkt dan wel om een leerling te motiveren? Hoe krijg je die motivatie bij die? Ja, ik zie, als ik kijk naar mijn eigen middelbare schooltijd, zie ik gewoon luie pubers achter in de klas met een jas nog aan en een petje op en kauwgom in en vertel maar wat ik moet weten.
Ja.
Dat is ook iets wat erin zit, denk ik.
Nou, daar heb ik ook zeker geen eenvoudig antwoord op. En dat lijkt me ook echt een van de grootste uitdagingen voor docenten in het voortgezet onderwijs.
Brandlos.
Nou, ik denk dus dat het niet eenvoudig op te lossen is. Als ik nu kijk naar de literatuurstudie die ik met een aantal collega's heb uitgevoerd, daarin hebben we geprobeerd om het onderzoek van 10 jaar samen te vatten over de impact van verschillende toetsvormen op motivatie. Omdat we dus aan het zoeken waren naar in hoeverre maken toetsen nou echt die motivatie van leerlingen kapot. En andersom, zijn er dan toetsvormen die misschien juist wel motiverend zijn? En die effecten zijn nou niet zo extreem groot dat ik denk, als je wat ik nu ga zeggen uitvoert, succes gegarandeerd en alleen nog maar kinderen die hun jas uitdoen, geen petjes meer op hebben, geen kauwgom meer in hebben. Desalniettemin, wat vonden we daar nou eigenlijk? We zagen opvallend genoeg dat er eigenlijk niet zo heel veel onderzoeken waren waar dat demotiverende effect in naar voren kwam. Dat verklaar ik zelf eigenlijk vooral aan wat ik net ook een beetje zei. Hoeveel intrinsieke motivatie is er nou eigenlijk nog? Maar die paar gevallen waarin we wel zagen dat de toets demotiverend was, was dat wel opvallend vaak dat leerlingen negatieve feedback kregen, een onvoldoende terugkregen of de boodschap dit is nog niet goed genoeg. En vooral als ze dat niet al verwacht hadden. He, dus als ze eigenlijk een hogere verwachting hadden. Ja, zeg ik daarmee, laten we stoppen met negatieve feedback geven? Nee, natuurlijk niet. Want soms moet je de boodschap kunnen zenden, dit was nog niet goed genoeg. Ik denk wel dat het goed is om aandacht te hebben voor de emoties die dat met zich meebrengt. Zeg ik dan dat docenten dat niet al doen? Nee. Want ik denk dat docenten dat zeker vaak al wel doen. Want die weten echt wel wat de impact is op het moment dat ze die cijfers uitdelen. En een ander kenmerk van die toetsen die demotiverend waren, was wat we dan in het onderwijskundig jargon noemen, dan was het een relatieve beoordeling. Dus dan werden leerlingen of studenten ten opzichte van elkaar beoordeeld. En dat geeft heel erg het gevoel van oneerlijkheid. Want dan is jouw beoordeling afhankelijk van de klas waarin je toevallig terecht bent gekomen. En dan zou je kunnen zeggen, dan heb jij er last van als andere peers, klasgenoten of medestudenten harder hebben gewerkt, omdat jij dan lager in de ranking terechtkomt. En gelukkig is dat in Nederland al niet zo gebruikelijk om echt heel erg ten opzichte van elkaar te beoordelen.
Zou je dit, want het klinkt allemaal heel mooi, maar even voor mijn beeld. Laten we deze, wat jij vertelt, in een concreet voorbeeld gooien.
Ja.
Een wiskundeles.
Ja.
Op het voorgezet onderwijs. Wat is dan de gewenste manier om die motivatie te gaan pakken bij leerling A door meester Bert?
Ja. Waar ik enthousiast over ben, is het idee van een feedbackdossier of toetsdossier. Waarin leerlingen van zichzelf bijhouden van binnen een vak. Welke fouten maak ik nou meestal op mijn toetsen? Of welke feedback krijg ik nou meestal op mijn schrijfopdrachten? Als het bijvoorbeeld een taal is. Bij Nederlands heb je veel van dat soort opdrachten. Waarbij ze echt een opdracht krijgen, voorafgaand aan een volgende toets, om weer te kijken naar wat heb ik zoal teruggekregen aan feedback van mijn docent? En welke adviezen geef ik mezelf? Welke voornemens formuleer ik voor mezelf bij de volgende keer, nu, dat ik een toets ga voorbereiden of dat ik een nieuw stuk ga schrijven? Dus om op die manier leerlingen echt te motiveren om al in de les een opdracht te geven, om ze bezig te laten zijn met de feedback die je als docent hebt gegeven en wat er te leren valt van de vorige toets die ze hebben gehad. En ik denk dat als we dat helemaal aan de leerlingen overlaten en we denken dat ze thuis daar nog eens een keer naar gaan kijken, dat dat niet gebeurt. Dus hoe motiveren we ze om daar iets mee te doen? Door daar in de les aandacht aan te besteden.
En wordt daar al veel mee geëxperimenteerd nu in Nederland?
Nou, regelmatig als ik groepen docenten spreek, dan stel ik ook deze vraag. Dan heb ik een lijstje bij me met voorbeelden die ik zoal heb opgehaald bij andere docenten. En er zijn altijd in een groep docenten wel een aantal die daar een heel goed voorbeeld van geven. Die zeggen, goh, weet je, wat ik eens een keer heb uitgeprobeerd. En dat is dan altijd het moment dat hun collega's heel driftig gaan zitten te schrijven. Omdat juist die hele concrete voorbeelden vaak zo helpend zijn om het eens een keer op een andere manier te proberen.
En zij merken dan ook echt dat dat werkt voor hun?
Zij zijn er enthousiast over. En ik denk dat dat vaak ook de clue is. En dat is ook weer het lastige aan onderwijskundigen zijn. Er is niet een one size fits all. Dus het gaat erom dat een docent zelf enthousiast wordt van zo'n werkvorm. En denkt, dit past bij mij. Dit past bij mijn leerlingen. Dit vind ik een zinvolle investering van de tijd. En dat ga je niet vervolgens bij alle toetsen doen. Je probeert elke keer eens wat anders. Hè, zodat je een beetje een gevarieerd toetsprogramma hebt. En er is niet één hele eenvoudige oplossing om dat allemaal af te vangen. Anders zaten we hier niet. Dan was dit allemaal al lang in de boekjes terechtgekomen. En dan stelden we onszelf deze vragen niet eens.
Nee, maar zou je dit wel moeten willen? Want is het niet een beetje vechten tegen de bierkaai in de alles overheersende zesjescultuur? Die volgens mij al jaren heerst in Nederland.
Ja, dat is een interessante vraag. Want dan denk ik, wie bepaalt wat een zes is? De docent. Dus als jij de lat heel hoog legt en je zegt de leerlingen moeten 90% van de stof beheersen en dan krijgen ze een 6, is aan de docent. Alleen daar heb je weer, ons systeem is om heel erg te denken, je kunt op een toets 100 punten halen en als je er 60 hebt gehaald heb je een 6. Maar hey, hartstikke arbitrair. Het staat iedereen, elke docent vrij om daar anders mee om te gaan.
Dus, wat zou je
nou? Nou dus, als die zesjescultuur er is, dan denk ik, dan gooien we de lat omhoog voor wat een 6 is. Het gaat om het richten van de aandacht op dat wat je van ze wil. En als jij als docent de stellige overtuiging hebt, het enige waar ik ze mee kan motiveren is dat zij denken, als ik maar een 6 haal, dan ben ik al lang tevreden, is dat de knop waar we aan kunnen draaien. Ik denk dat er ook andere knoppen zijn waar we aan kunnen draaien dan alleen maar hoe komen we tot cijfers of hoe komen we tot een 6. Maar als dat je stellige overtuiging is, dan zou ik daar als docent beginnen.
Ja, klinkt wel een beetje streng voor de leerlingen.
Ja, ik denk, ik denk uiteindelijk zitten zij daarvoor hun eigen bestwil. Wij willen allemaal hetzelfde, namelijk dat zij voorbereid zijn op de vervolgstappen. En ik denk voor de leerlingen die echt niet willen, daar moet je vooral een beetje streng voor zijn.
Waar haal jij je persoonlijke drive vandaan? Waarom vind jij dit zo belangrijk om deze vastgeroeste systeem nou eens 180 graden te gaan draaien?
Goeie vraag. Deels zit het er maar in dat ik hou van cijfers. En dat ik hou van ze, en getallen moet ik dus zeggen, en ik hou van ze goed gebruiken. Dus ik vind het heel terecht dat het geven van cijfers ter discussie wordt gesteld. En ik denk dat het voor mij zijn die cijfers de essentie van waar het in het onderwijs om gaat. Namelijk bepalen, hebben kinderen, leerlingen, studenten, docenten in opleiding die ik wel eens voor me heb, kunnen ze, waarvan we met elkaar hebben afgesproken, we vinden het belangrijk dat ze dit kunnen. Daar nemen we in mijn ogen de meest belangrijke beslissingen over de mensen in ons onderwijssysteem. Mijn energie zit er maar in dat ik er heel erg aan hecht dat we dat doordacht en goed doen. En daar voer ik graag het gesprek over. Maar ik heb niet alle oplossingen.
Want komen leerlingen die dus meer met zo'n systeem werken dan ook echt anders uit een schoolperiode, denk jij?
Ik weet het niet zo goed. En het is wel een vraag die me ook bezighoudt. Want het lijkt me ook heel ingewikkeld als kinderen die op een basisschool hebben gezeten met een vernieuwingsconcept, waarbij minder op cijfers wordt gefocust. En die komen daarna in een hele traditionele school waar het wel weer gewoon de gestandardiseerde hokjes zijn. Nou, dat is wel heel gechargeerd, vind ik even van mezelf. Maar ik ben benieuwd hoe die overgangen dan zijn. Ik denk dat dat interessant is. Als ik nu kijk naar de overgang van het VO naar de universiteit, wat ik zelf iets beter in zicht heb, omdat dat het moment is dat ik de studenten tegenkom. Ik denk dat die zich soms wel een hoedje schrikken van de andere type toetsen die ze dan krijgen en andere type feedback. Dus dat je dan wel kunt afvragen, zijn ze daar echt goed op voorbereid? Ik vind het in ieder geval de moeite waard om daar met z'n allen ons hart voor te maken. Om dat steeds verder te verbeteren. Ja.
Maar wat moet er volgens jou nog veranderen of wakker geschud worden in Nederland? Om wat meer deze denkwijze bekender te maken?
Ja. Ik denk dat de startvraag altijd is, waarom toets je? En opvallend vaak wordt er dan gezegd voor ouders, voor leerlingen. En dat is weer heel erg dat proof-stukje, de verantwoording naar buiten. En hoe ik erin sta, en ik denk met mij vele anderen, dus ik denk niet dat ik daar nou zo uniek in ben, is maar dat we juist gaan kijken naar wat we vooral willen is improve. Wat we willen is kinderen, leerlingen, studenten dingen leren. En we zoeken naar hoe kunnen we zien, is dat gelukt en zo niet? Wat kan de leerling doen om dat te verbeteren en wat kan ik als docent doen om ze daarbij te helpen? Voor mij is dat de kern van waarom we het onderwijs überhaupt hebben ingericht.
Dus als iemand hier thuis aan het luisteren is en die zit op de bank, dan is de eerste vraag die de docent zichzelf moet afstellen. Volgende week heb ik als geschiedenisdocent een geschiedenistoets, maar waarom?
Ja, wat wil ik nou eigenlijk weten? Want ik wil daar informatie mee verzamelen en welke informatie heb ik nodig om de leerlingen vervolgens verder te kunnen informeren en om mijn vervolglessen vorm te kunnen geven.
En wat is dan een mogelijk antwoord die zo'n docent zichzelf geeft? Waarom toetst men eigenlijk?
Nou, ik denk dat het er vooral om gaat, wat wil je in kaart brengen? En dan komt weer zo'n standaard onderwijskundig antwoord. Dat zijn de leerdoelen, want alles start bij de leerdoelen. Dus volgens mij gaat het heel erg om hoe formuleer je toetsvragen zo dat je daar informatie over krijgt. En wat kan ik vervolgens als docent doen om te zorgen dat ze die leerdoelen beter bereiken? En ik hoor mezelf dit zeggen en ik denk, dit is echt vet lastig. Want een hoofdstuk is afgerond en de docent moet weer door. Die heeft een heel curriculum wat toch min of meer afgewerkt moet worden. Dus ik realiseer me dat het veel gevraagd is. Neemt niet weg dat ik het niet zinvol vind om het er met elkaar over te hebben. En om te kijken, waar zit winst?
En wat is dan, als het zoveel gevraagd is, wat is dan echt een minimale stap die een docent kan zetten?
Ja, dat is een goede vraag. En dit vind ik altijd tricky. Want de beste studenten staan aan wal. Iedereen heeft wel iets waarvan ze vinden dat docenten het moeten doen. En nu komt dus mijn stokpaardje. maar goed, ik denk dus, maar ik realiseer me dat iedereen iets op het bordje van de docent neerlegt. En dat vind ik lang niet altijd terecht. Maar de docenten zijn de mensen die al deze leerlingen tegenkomen in die leeftijdsfase. Terug naar de vraag. Wat zouden docenten minimaal moeten doen? In mijn ogen zou dat zijn dus niet alleen het cijfer teruggeven, maar ook nadenken over hoe kan ik de aandacht van de leerlingen vestigen op dat wat hier te leren valt. Dus wat ze de volgende keer beter kunnen doen. Dus of daar een verwerkingsopdracht bij geven, of ze hun eigen fouten laten analyseren. En dus als docent het overall beeld bekijken, waar zijn veel fouten gemaakt en wat hebben ze dus niet helemaal begrepen? Waar ligt hier mijn verantwoordelijkheid in wat ik ze dus toch nog een keer ga uitleggen of met ze ga oefenen?
Maar wel op een moment dat het nog uitmaakt.
Op een moment dat het matters. En anders is het nadenken, hoe kan ik een moment creëren dat het opnieuw matters voor de leerlingen.
Renske de Klein, Merel Kuipers, dank jullie wel.